Ik zou deze ochtend met u stil willen staan bij een thema, zo'n beetje het begin van het jaar. Het jaar is al een tijdje onderweg en dat gaat over eerstelingen. En even kijken of dit dan werkt. Ik weet niet of u ook wel eens 's ochtends om deze tijd in de auto zit, maar er is een programma, het Vroege Vogels. En ik spreek nog wel eens in deze of gene gemeente. En dan heb ik dat wel eens aan op de radio. En hebben ze op een gegeven moment een fenolijn. Wie het woord bedacht heeft, dat weet ik niet meer. Maar de fenolijn, dat is een systeem. Dan kunnen mensen die kunnen gaan bellen wat ze allemaal gezien hebben in de natuur gedurende de afgelopen week. En in het najaar gaat het over laatstelingen. De laatste dit en de laatste dat en de laatste knolselderij en de laatste die dat ze allemaal natuur gezien hebben. En in het voorjaar begint dat precies het omgekeerde met eerstelingen. Hier staat een lijstje met dingen die men dan kennelijk gevonden heeft vandaag. Ja, of niet. Allemaal leuke dingen die je in de natuur ziet. De vogels die al nestjes gaan bouwen enzovoort. Dat noemen ze de fenolijn. En toen dacht ik van, eigenlijk hebben wij als christenen ook een fenolijn. We hebben ook dingen die we zien vandaag de dag met het oog van het geloof, die een nieuwe werkelijkheid aanzeggen. Kijk, die fenolijn op de radio, die gaat er eigenlijk om van de lente komt eraan, de zomer komt eraan, maar de eerste sporen daarvan kunnen we al zien. En in de Bijbel is dat hetzelfde. Er komt een nieuwe wereld aan en de eerste sporen daarvan, die kunnen wij al zien. En dat is dat woord eersteling. Dat komt u een aantal keren tegen in het Nieuwe Testament, die gaan we zo meteen langslopen. Maar voordat we dat gaan doen, zoals gebruikelijk heb ik het ook weer in 7 blokjes opgedeeld, 7 eerstelingen die ik u wil voorhouden. Maar voordat we dat gaan doen, heel kort even wat een eersteling is. U komt dat woord tegen in uw Bijbeltje. En dat is een woord wat uit het Oude Testament komt. Daar had het volk Israël de opdracht om de eerstelingen van de oogst aan de Heere te wijden. Die werden dan geofferd, die werden in de tempel gebracht. Die behoorden de Heere toe. En in de Bijbel zie je ook dat bijvoorbeeld de eerstelingen, Die behoorden de Heere toe en die werden dan als het ware vrijgekocht, zodat ze toch konden leven en niet allemaal priester hoefden te worden. En dat werd vervangen doordat de stam Levi de verplichting op zich nam om namens die eerstgeborenen de Heere te dienen. Nou, eerstelingen, de Vandalen zegt er ook wat over wat het is. Ik kan het alleen niet lezen vanaf hier, dus ik moet even een stapje naar links doen. Die zegt eerste vrucht, eerste werk of eerstgeborene. Ja, dat is het Bijbelse begrip. Maar als u naar het Nieuwe Testament gaat, dan vindt u heel wat andere eerstelingen. Eerstelingen, dat zijn dus de eerste dingen die je al ziet van iets wat nog gaat komen. Maar dat wat gaat komen is er nog niet. Maar als je je ogen open doet, dan kun je ze zien. En het grappige is dat u dat ook bent. U bent ook een eersteling. En als we nu die 7 teksten met elkaar gaan doorlopen, die 7 dingen, dan is de eerste uit 2 Thessalonicenzen 2. Daar zegt Paulus tegen de Thessalonicenzen: u door de Heer geliefde broeders, God heeft u, en dan komt het, als eerstelingen verkoren tot behoudenis, in heiliging van de geest en geloof van de waarheid. Dus tegen de Thessalonicenzen zegt Paulus, van jullie zijn de eerste opbrengst voor God. Want eerstelingen hebben in de Bijbel altijd een geestelijke betekenis. Ze zijn de eerste opbrengst met name voor de Heere God. Jullie Thessalonicenzen zijn die eerstelingen. En eigenlijk geldt dat ook voor ons. Wij zijn de eerstelingen in deze wereld, op deze aarde, waar het merendeel van de mensen niks van God wil weten, zal God straks zijn koninkrijk oprichten. En straks zal de hele wereld hem dienen. Filippenzen 2 zegt dat elke knie zich voor God zal buigen. Vandaag de dag is er al een kleine groep, een groep eerstelingen op deze aarde, die nu al de knieën buigt voor de Heer Jezus Christus. En dat zijn wij. Dat zijn die Thessalonicenzen. Er staat, als eerstelingen heeft verkoren in heiliging van de geest en geloof van de waarheid. Er staan een paar begrippen in dit vers die wel interessant zijn. Er wordt gesproken over verkiezing, er wordt gesproken over heiliging van de geest en er wordt gesproken over geloof in de waarheid. Uitverkiezing, het werk van Gods geest, noem het de wedergeboorte, en geloof, de verantwoordelijkheid van ons, die werken alle drie samen bij onze behoudenis. Daar kunnen we een preek over houden, maar het komt er eigenlijk op neer dat God u uitgekozen heeft al voor de grondlegging van de wereld, de Heilige Geest u geroepen heeft, u apart gezet heeft voor God, geheiligd, apart gezet door de Heilige Geest. En u heeft uiteindelijk, jij hebt uiteindelijk de roepstem van God gehoord en geloofd. Je bekeert en je hand gelegd op het offer van de Heer Jezus Christus. En de discussie is er dan altijd over van wat komt er dan eerst. Nou, het is duidelijk dat God allereerst kiest. De uitverkiezing is van lang geleden, van voor de grondlegging van de wereld. God heeft ons, heeft u, heeft jou uitgekozen. Daar begon het mee. En vervolgens heb je die twee dingen, het werk van Gods geest aan onze harten en onze verantwoordelijkheid om zelf ons te bekeren en te geloven. Die gaan eigenlijk gelijktijdig. En het is heel moeilijk om te zeggen, je kunt alleen geloven als de Heilige Geest je heeft afgezonderd, geheiligd heeft. Je kunt ook niet zeggen, de Heilige Geest gaat je pas heiligen als je geloofd hebt. Het is het werk van Gods geest wat tegelijkertijd in onze levens werkt met de verantwoordelijkheid die wij nemen. Wij hebben de verantwoordelijkheid om ons te bekeren, om te geloven, om onze hand op het offer van de Heer Jezus te leggen. Maar als we dat gedaan hebben, dan herkennen we in het feit dat wij die keus voor God gemaakt hebben, die keus voor Christus gemaakt hebben, het werk van Gods geest. En zo zijn wij in die zin eerstelingen van de behoudenis, eerstelingen in de redding. Voordat de rest van de aarde, als het ware, de knieën gaat buigen, buigen wij vandaag de dag nu al de knieën voor de Heer Jezus Christus. De tweede tekst die ik dan wil noemen, het zijn eigenlijk twee, dat is een beetje afgeleid hiervan. En dat is Paulus, die maakt natuurlijk zijn zendingsreizen en daar doet hij van alles. Hij predikt, hij brengt mensen tot Christus en dan schrijft hij zowel aan de Romeinenbrief, aan de Romeinen in de Romeinenbrief, als aan de Korintiërs in de Korinthebrief over specifieke mensen die hij zijn eersteling noemt. Dat is Epenetus, mijn geliefde, die is de eersteling van Azië. En Stefanas is de eersteling van Achaïe. Nou, je hebt een heleboel mooie, moeilijke namen. Nou, Azië, dat is de naam van de Romeinse provincie vroeger, die nu Turkije is. Dus deze Epenetus is de eersteling van Paulus in Turkije. En dat wil zoveel zeggen, vermoeden we, dat deze Epenetus de eerste persoon is die door de dienst van de apostel Paulus in Turkije tot geloof kwam, destijds. En hetzelfde geldt dan voor Stefanas, die was de eersteling van Achaïe. En Achaïe, dat was de naam van de Romeinse provincie Griekenland. Dus de eerste bekeerling van Paulus in Griekenland, die heette Stefanas. En die komt u trouwens ook aan het begin van de Korinthebrief tegen, als Paulus zegt van ja, ik ben bij jullie geweest, ik heb van alles gedaan, maar ik heb niemand gedoopt. Oh ja, behalve dan het huis van Stefanas. Die heb ik wel gedoopt. Maar de rest heb ik niet gedoopt, dat heb ik aan anderen overgelaten. Dit zijn dus de mensen met wie Paulus een hele bijzondere band voelde. Het waren de eerste van zijn bediening. Hij was gezonden door God om Europa te bereiken, om het evangelie daar te brengen. En dit waren de eerste mensen die daar antwoord op gegeven hadden en de Heer Jezus hebben leren kennen. En ik hoop ook dat u en ik, dat wij in ons leven dit soort Epenetussen en Stefanassen hebben. De eerste mensen die door ons tot de Heer gekomen zijn. En hopelijk daarna nog een heleboel erachteraan. Maar dat we inderdaad ook mensen hebben die door onze dienst, door wie wij zijn, door wat wij voor de Heer mogen doen, tot Christus geleid zijn. En die we als het ware in ons hart mogen koesteren. Dat is deze eersteling. Ik heb het maar genoemd, de eersteling bij evangelisatie, hoe moet je het anders noemen. Maar gewoon de eerste die door de dienst van Paulus hier tot geloof zijn gekomen. Dan komen we op de volgende, en die is wel bekend. De eersteling in de opstanding. Die bekende tekst uit 1 Korinthe 15. In 1 Korinthe 15, dat hoofdstuk gaat over de opstanding. We zijn nog niet helemaal bij Pasen, maar dan kunnen we alvast er naartoe werken. En daar staat, maar nu Christus is opgewekt uit de doden, komt het, als eersteling van hen die ontslapen zijn. En een paar versen later, als het gaat over de opstanding, dan zegt Paulus, maar ieder in zijn eigen orde, wil zeggen op de volgorde van God, Christus als eersteling en daarna die van Christus zijn bij zijn komst. Eersteling wil hier zeggen, zometeen gaat God heel wat mensen uit de dood opwekken. Ook wij, als wij niet opgehaald worden door de Heer en levend naar hem toe mogen gaan, zullen sterven. Maar dan komt er een dag dat de Heer Jezus terugkomt om ons opnieuw op te wekken. Om ons opnieuw het leven te geven. De opstanding uit de doden. En daar schrijft Paulus in 1 Korinthe 15 over. Het hele hoofdstuk gaat erover en al die mensen die daar, die dwaalleraren die daar twijfel bij zaaien. En Paulus die ligt dat helemaal toe hoe dat dan werkt en wat dat dan is en wat voor lichaam je dan krijgt en hoe dat zal zijn. En een van de dingen die hij zegt is van er is ook een tijdsvolgorde. Want onze opstanding, ons leven uit de dood, is als het ware een tweede stap van God. De eerste stap van God als we het hebben over de opstanding, is de opstanding die we vinden bij de Heer Jezus zelf. De eerste persoon die uit de doden is opgestaan, is Jezus Christus. En daarna komen wij pas. Ja, zegt u, maar dat is niet helemaal waar. Want we hebben Lazarus en het dochtertje van Jairus. En in het Oude Testament hebben we nog bij Elia en Elisa die kinderen. Dat is waar op zich. Daar waren mensen overleden en die zijn ook opgestaan. Maar de vraag is of die het eeuwig leven hebben gehad of ze niet later alsnog opnieuw zijn overleden. Waar wij het hier over hebben, is het de opstanding die ons geschikt maakt om in de heerlijkheid van God te kunnen wonen. Zoals de Heer Jezus op de paasmorgen met zijn opstandingslichaam bij de discipelen verscheen. Een lichaam wat heel anders was dan het lichaam wat hij daarvoor had. En onze opstanding zal zijn naar het model van de Heer Jezus Christus. Wij zullen een nieuw lichaam krijgen. Een lichaam dat geschikt is om straks in de hemel voor de troon van God te wonen. En hier is de volgorde van God. Eerst is Christus opgestaan en daarna zullen wij pas opstaan uit de dood. Onze opstanding is nog toekomst. Wij zullen eerst moeten sterven of als we de Heer komt en wij niet sterven, hij ons komt ophalen, zal ook ons lichaam veranderen. Maar hoe weten wij dan dat dit gaat plaatsvinden? Nou, simpel, omdat er een eersteling is. Er is al één iemand die is de dood in geweest en die is opgestaan. Die heeft laten zien hoe God dat gaat doen. Dat is dat teken van de lente, wat we nu al zien terwijl de sneeuw er nog ligt. Maar dat we weten, met de sneeuwklokjes of de tulpen, er komt weer een lente aan. En dat is de opstanding van Christus als eersteling. Het bewijs dat God straks ook onze lichamen zal opwekken uit de dood. Dat is de derde. eersteling in de opstanding en daar gaat het over de Heere Jezus Christus. Dan gaan we het nu hebben over de eersteling van de geest. Ook zo'n mooi begrip. Dat vindt u in Romeinen 8. In Romeinen 8 staat dat wij die de eerstelingen van de geest hebben, dat wij ook zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. En wat u hier ziet, en ook bij die volgende teksten, is eigenlijk dat het woord eersteling ook heen wijst naar de herschepping van de wereld die God aan het voorbereiden is. Een eersteling is iets wat er nu al is, maar de rest is nog niet zo. Dat hebben we net gezien bij de behoudenis. Wij kennen de Heer Jezus Christus, maar de rest van de wereld nog niet. De Heer Jezus is de eersteling in de opstanding. Hij is opgestaan, maar wij zijn nog niet opgestaan. En hier, als het gaat over de eersteling van de geest, dan geldt datzelfde. Als u het Oude Testament leest, dan vindt u een aantal passages waarin gesproken wordt over dat God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal maken. En de nieuwe aarde die wordt gekenmerkt door de zegen van God. God gaat zijn zegen geven. En er staat er heel vaak bij dat God zijn geest uitstort over de mensen, over de wereld. Heel bekend is die profetie uit Joël 2. In de laatste van de dagen dan zullen onze zonen dromen en profetieën zien enzovoort. En God zal zijn geest uitstorten over alle vlees, staat er. Die tekst die wordt geciteerd in Handelingen 2 in de reden van Petrus. Handelingen 2, de Pinksterdag. Dat is niet de vervulling van de profetie uit Joël 2. Want Joël 2 spreekt over de zegen voor de hele aarde. Maar het is de eersteling wat we op Pinksterdag zien. We zien de eerste keer dat God zijn geest op deze aarde uitzet. In Handelingen 2 zien we dat de geest van God in de discipelen komt. En vandaag de dag is Gods geest, die woont in u, die woont in jou, die woont in mij, als we de Heer Jezus kennen. Maar straks zal Gods geest de hele aarde vervullen. Die profetie van Joël die zal straks ook vervuld worden. Maar wat we zien in Handelingen 2 op de Pinksterdag, dat is die eersteling. Dat God iets nieuws gaat beginnen, dat God zijn geest over de wereld zal uitstorten. Maar vandaag de dag heeft God daar de eerste stap al voor gezet, doordat hij zijn geest in onze harten heeft uitgestort. Dat staat er in Romeinen 8 ook. Er is een wereld, wij zuchten, die passage, wij zuchten naar die nieuwe wereld en de geest die smeekt in ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. We zien uit naar die toekomst waarin Gods geest op de aarde zal wonen. En dan zegt Paulus, maar bij ons woont Gods geest nu al. Wij zijn in die zin de eerstelingen van de geest. Voordat de Heilige Geest zijn werk op deze aarde zal beginnen, is hij het nu al begonnen in onze harten. Nog zo'n tekst die een beetje datzelfde lijkt te zeggen, staat in Jacobus 1. In Jacobus 1, dat gaat dan ook weer over ons. Vers 18. Naar zijn wil heeft hij ons voortgebracht door het woord van de waarheid, opdat wij in zekere zin een eersteling van zijn schepselen zouden zijn. De tekst daarvoor die gaat dan over de Vader van de lichten, dat alle goede gaven en elk volmaakt geschenk van boven neerdaalt. Wij zijn eerstelingen van de schepping, van Gods schepselen. Wat betekent dat nou weer? Want we zijn helemaal niet de eerste schepselen, de eersteling van de schepselen. Dat waren dan Adam en Eva of die beesten die voor Adam en Eva werden geschapen. Dat zijn de eerstelingen van de schepping. Waar het hier over gaat, is Gods herschepping. Als we het hebben over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die God gaat maken, dan heeft hij daar al een begin mee gemaakt. Zoals God in Genesis 1 sprak en het was er. Hij gebood en het stond er, Psalm 33. En die wereld tot aanzijn komt en steeds met die paar dieren de trendsetter zijn, de eersteling zijn, om straks de hele wereld te vervullen met dieren en met mensen. Zo zijn ook wij, als het ware, de eerste werken van God voor de nieuwe wereld. Jacobus 1 zegt, God was licht in het Oude Testament en de Vader van de lichten is vandaag de dag zijn scheppingswerk in ons begonnen. Wij horen eigenlijk bij de nieuwe schepping. Wij horen bij Gods schepping. Filippenzen 3 zegt, ons burgerschap is in de hemelse gewesten. Wij leven op aarde, maar we horen bij het Rijk van God. En straks als de Heer Jezus koning wordt op deze wereld, dan zijn wij thuis. Dat is waar wij thuis horen. Maar we leven vandaag de dag nog in een wereld die gekenmerkt wordt door oorlog en de boosheid en de al die negatieve dingen die we net ook langs hebben horen komen. Die God wil veranderen in vrede en blijdschap en liefde. En dat werk is God begonnen in ons. Dat is ook een scheppingswerk van God. En wij zijn de eersteling van Gods schepselen. Het is een voorrecht. Als God straks de wereld nieuw gaat maken. Als God straks zijn zoon tot vredevorst aanstelt in Jeruzalem. En de hele wereld de zegen van God zal ervaren. En ervan zal genieten. Dan mogen wij nu al als eerstelingen daar zelf van genieten. Omdat wij het woord van God, het woord van de waarheid kennen, het hebben aangenomen. En omdat wij de Heer Jezus hebben leren kennen en onze knieën hebben gebogen. En dat wij mogen weten, wij horen bij de nieuwe schepping, want wij horen bij de koning die God heeft aangesteld over die nieuwe schepping. Dan nu een moeilijke, de zesde, Israël als eersteling. En dat staat in Romeinen 11, het hoofdstuk wat gaat over Israël, de toekomst van Israël. Daar staat een wat moeilijk vers in, waar de uitleggers ook hun tanden op stuk gebeten hebben. En als u die tekst uit een, sowieso is het goed voor een Bijbelquiz, als u zo'n tekst zou noemen en dan zou vragen van wie weet waar het staat. En die tekst is dan, immers als de eerstelingen heilig zijn, dan ook het deeg. En als de wortel heilig is, dan ook de takken. Nou, als je zo'n tekst voor de kiezer krijgt, denk je ook van, wat moeten we daar nou weer mee? Wat betekent dat? Nou, het staat dus in Romeinen 11 en de context is het volk Israël. En de wortel en de takken, dat kent u wel, want dit gaat meteen, dit stukje gaat meteen verder met de olijfboom. Dat Israël als takken van die olijfboom uit de olijfboom zijn weggehaald en dat wij in die olijfboom zijn geënt. Dat is die context daarvan. Maar in deze context wordt gesproken over eersteling en deeg en wortel en takken. Nou, wat betekent dit nou? Het betekent waarschijnlijk, zijn er twee beelden die parallel lopen. Je hebt de wortel van de olijfboom, die stam, en daar heb je die takken op. Dat gaat Paulus verder uitwerken. Maar parallel daaraan heb je het beeld van een eersteling van graan, waar je vervolgens de eerste koeken van bakt, die aan God geofferd zijn geworden. Waarschijnlijk is dat de link. En die olijfboom, dat kent u wel, dat is een beeld van de zegen van God, zoals God die geeft aan de mensen. Wat veel christenen denken, als Paulus het heeft over de olijfboom, waar die takken afgehaald zijn en wij ingeënt zijn, dan heeft hij het over Israël. Nou, dat is niet helemaal 100% correct, want Israël is namelijk, de Israëlieten zijn namelijk van de olijfboom gehaald, maar ze blijven Israëlieten. Die olijfboom is een beeld van de zegen van God. Is een beeld van de beloften die God gedaan heeft aan de vaderen, aan de aartsvaders. En wat je ziet in de Romeinenbrief, is, wordt Romeinen 4, is dat Abraham in het Oude Testament op grond van geloof gerechtvaardigd werd. En wij in het Nieuwe Testament op grond van geloof, ons geloof, gerechtvaardigd worden. En het beeld van die olijfboom is eigenlijk om te zeggen van een ieder, van Israël of van ons, wij kunnen God alleen maar ontmoeten als wij dat doen op de grondslag van Abraham. Op grond van het geloof dat Abraham had in God. En die eersteling en dat deeg, die verwijzen hier waarschijnlijk naar. De eersteling in deze zegen van God, dat was Abraham. Dat was de eerste persoon van wie er staat dat hij God geloofde. En God, Genesis 15, rekende het hem tot gerechtigheid. De eersteling was heilig. Maar dan is het deeg wat daaruit voortkomt, dus alle afstammelingen van Abraham, zowel de gelovige Israëlieten, maar ook de gelovigen uit de volken die datzelfde geloof in God van Abraham hebben, dan zijn zij ook heilig. Dat betekent dit vers. In het Oude Testament zien we al dat Israël vergeleken werd met eerstelingen. Dat het volk Israël ook aan God geheiligd was. En nu geldt dat voor ons. Romeinen 11, moeilijk vers, maar dit is denk ik de lijn wat bedoeld wordt. En mocht u dit te complex vinden, laat het rustig liggen. Want in die 2 minuten die er staat, zo'n tekst uitleggen, dat is wel erg kort. Maar dan gaan we nog naar de laatste toe. En dat is een hele mooie. En die mag u wel onthouden wat mij betreft. Er staat in Openbaring 14. Openbaring 14 is dat visioen van Johannes, dat hij dan het lam op de berg Sion ziet en 144.000 die zijn naam en de naam van zijn vader geschreven hadden op hun voorhoofden. Die 144.000 vindt hij ook een paar hoofdstukken eerder in het boek de Openbaring. En dan worden ze toegekend aan de 12 stammen van Israël. De meeste uitleggers denken dan ook dat dit gaat over het verloste volk Israël in de toekomst. Het Israël waar God zijn eigen plannen mee gaat voltooien. En straks door alle verdrukkingen heen zijn volk ook in zijn rijk op de eerste plek zal zetten. En dan staat er in vers 4... Die mensen die zingen dan, enzovoort, staat in vers 3. Maar vers 4, deze zijn het die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, want ze zijn maagdelijk. Deze zijn het die het lam volgen, waar het ook heen gaat. Deze zijn uit de mensen gekocht als eerstelingen voor God en het lam. We hebben het hier over de tijd als de gemeente niet meer op de aarde is. Maar als God de laatste losse eindjes met zijn volk Israël aan elkaar gaat knopen. Vlak voordat de koning terugkomt, voordat het vrederijk wordt opgericht, vlak voordat die ruiter op dat witte paard verschijnt en een einde maakt aan alle oorlog en geweld en zelf op de troon van Jeruzalem gaat zitten. Maar in die moeilijke tijd daarvoor is er een groep mensen die hun oog gericht houden op die toekomstige koning. En dat zijn de eerstelingen. Straks zal de hele aarde de Heer Jezus kennen. En dan zal iedereen zijn knie gaan buigen. En zoals wij vandaag de dag de kerk van Jezus Christus, de gemeente van Jezus Christus, eerstelingen zijn, vooruitlopend op het moment dat heel de wereld dat zal erkennen, dan geldt dat ook voor deze groep Israëlieten die in Openbaring 14 worden geschetst. Zij volgen het lam waar het ook heen gaat, in een wereld die niks van dat lam wil weten. Maar zij zoeken de koning, zij zoeken de Messias. En dan is het prachtig om te zien dat de Heere God dat ziet en hoe hij ze beschrijft. Ze zijn het die het lam volgen waar het ook heen gaat. Geestelijk gesproken kunnen we het ook op onszelf toepassen. Straks zal de Heere Jezus regeren op deze aarde. En dan zal iedereen doen wat hij zegt. Jesaja 2 zegt dat de wet uit Sion over de hele aarde zal uitgaan. Vandaag de dag gebeurt dat nog niet. Maar wij mogen vanuit ons geloof nu al naar Jezus Christus kijken. En zijn woorden indrinken. En doen wat hij ons vraagt. Of in de woorden zoals hier staat, het lam volgen waar het ook heen gaat. Als een discipel de meester volgen. Als een eersteling. Als een eersteling van het moment dat straks de naam van de Heer Jezus op ieder geschreven staat. Althans, ieder die straks in dat vrederijk zal ingaan. Mogen wij vandaag de dag nu al de Heer Jezus volgen? En dan komt ook die vraag terug die steeds gesteld is ook door Paulus. Van wie is Jezus Christus voor u? Wie is Jezus Christus voor jou? Ken je Jezus Christus als je persoonlijke verlosser, als je redder, als je heiland, als de Heer van je leven, als degene die je wil volgen, zodat je nu al hoort bij die grote groep mensen die straks de Heer Jezus van heel dichtbij zal meemaken. Waarvan de Heer Jezus zegt van, jullie hebben mij gevolgd op deze aarde. Ik heb een plaatsje in de hemel, in het Vaderhuis. En daar mogen jullie tot een eeuwigheid blijven. Bent u een eersteling? Ben jij een eersteling voor God? De eerste vrucht die deze aarde voor God, voor de Heer Jezus, oplevert. Dat mogen we zijn. En als je dat niet bent, dan is die keus om dat vandaag nog te worden, om de Heer Jezus aan te nemen en er ook bij te horen. Amen.